Daarna lezen wij het woord van de Heere. We lezen samen 1 Samuel 24.
David ontziet Sauls leven. En David toog op vandaar en hij bleef in de vestingen van Engedi. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en het toog heen om David en zijn mannen te zoeken bovenop de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijde der spelonk. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand. En gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stillekens een slip van Sauls mantel. Doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zeide tot zijn mannen: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk. En hij riep Saul achterna, zeggende: mijn heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. En David zeide tot Saul: waarom hoort gij de woorden der mensen, zeggende: zie, David zoekt uw kwaad. Zie, te deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heere u heden in mijn hand gegeven heeft in deze spelonk en men zeide dat ik u doden zou. Doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Zie toch, mijn vader, ja, zie de slip uw mantels in mijn hand. Want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad noch overtreding is en ik tegen u niet gezondigd heb. Nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. De Heere zal richten tussen mij en tussen u en de Heere zal mij wreken aan u. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der ouden zegt: van de goddelozen komt goddeloosheid voort. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wien jaagt gij na? Naar een dode hond, naar een enige vlo. Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. En zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. En het geschiedde toen David geëindigd had al deze woorden tot Saul te spreken. Zo zeide Saul: is dit uw stem, mijn zoon David? Toen hief Saul zijn stem op en weende. En hij zeide tot David: gij zijt rechtvaardiger dan ik. Want ik heb mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. Want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt. Want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan. De Heere nu vergelde u het goede voor deze dag die gij mij heden gemaakt hebt. En nu, zie, ik weet dat gij voorzeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien en mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. Toen zwoer David aan Saul en Saul ging in zijn huis, maar David en zijn mannen gingen op in de vesting.
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook iedereen die meekijkt, meeluistert. Het eerste boek Samuel is wel eens getypeerd als het boek over de twee Messiassen. De twee hoofdpersonen zijn dat namelijk. Allebei zijn ze in opdracht van de Heere ooit door Samuel als koning over Israël gezalfd. Saul en David. twee messiassen. Want, ja, dat weet je ook wel, denk ik, het woord messias, dat betekent gezalfde. En gezalfd zijn, een opdracht van de Heere, dat maakt een mens tot iets bijzonders. De Heere roept je dan voor een bijzondere taak. In dit geval het koningschap over zijn eigen volk. En de Heere belooft je dan, het geeft je dan ook zoveel van zijn Heilige Geest, dat je die taak ook aan zult kunnen. Nou, zowel Saul als David hebben dat ook laten zien. De Heilige Geest had hen tot voor hun taak begaafde mensen gemaakt. Toch is de een een mislukte Messias geworden. Saul. Anders dan de tweede. David. Saul was het eerst gezalfd. David is later gezalfd omdat de Heere Saul door hem wilde laten vervangen. Kennen de geschiedenis, Saul had gefaald in het gehoorzaam luisteren naar de Heere. En oprechte bekering bleef bij hem uit. Zijn koningschap liet steeds minder zien van hoe een gezalfde van de Heere hoort te zijn. De grote gezalfde van de Heere, de Messias, is dan ook niet een zoon van Saul geworden, maar van David, de Heer Jezus. En elke gezalfde van de Heer in het Oude Testament heeft feitelijk als opdracht gehad om al iets te laten zien van die grote Messias die komen zou. De Messias die voor altijd koning zou worden. Een redder van Gods volk, een redder van Gods wereld. Elke gezalfde koning die aan hem vooraf ging, had tegelijk daarom ook als opdracht om Gods volk op de koers te houden naar de komst van deze Messias. Het is belangrijk om daar gelijk aan het begin van deze preek aandacht voor te vragen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Juist nu we vanmiddag vooral onze aandacht willen richten op David. En dan de David die nog geen koning was. Saul wel. Want wanneer we dat soort dingen doen in de kerk, ook vanmiddag, dan is dat namelijk niet net zoiets als, nou, vergelijkbaar met wanneer we aandacht zouden geven aan elke willekeurige andere koning uit die tijd. Een farao uit Egypte of een koning van Edom of een Filistijnse koning. De Bijbel vertelt in de Bijbel niet over David ter wille van mensen met historische interesse of zo. Terwijl anderen die interesse niet hebben, dan hun schouders erover kunnen ophalen of vanmiddag een lekker tukje kunnen doen. Nee, de Bijbel die wil ons in het Oude Testament altijd laten letten op Gods grote weg naar de komst van de Messias toe. Naar de Heer Jezus toe. Zijn weg naar de verlossing van de wereld. En hij wil ons inzicht geven op de unieke kanten van zijn messiaanse koningschap dat de Heere aan zijn volk heeft gegeven. Om ons daarin dingen te leren over wat nou juist de Heer Jezus zo bijzonder maakt, zo uniek maakt als Gods gezalfde Zoon en Koning. In 1 Samuel 24, we lazen het, wordt ons verteld hoe Saul en David op een bijzondere, spannende en ook dramatische manier met elkaar geconfronteerd werden. In een grot in Engedi. Eén grot, twee messiassen. De een al koning, de ander nog niet. En de een, Saul, wil ook voorkomen dat die ander dat ooit worden zal. Saul zet alles op alles om David te doden. En dan lijkt de Heer het zo heel opvallend, dat dan precies het omgekeerde mogelijk gaat worden. Maar dat gebeurt niet. David wil Saul per se niet doden. En op deze heel bijzondere geschiedenis willen we vanmiddag eens beter letten. Toch heb ik een paar woorden eruit als tekst gekozen. Opvallende woorden, woorden van de ene gezalfde over de andere. Van Saul over David. Het zijn verbaasde woorden van Saul over hoe David net zijn leven gespaard heeft. En hoe onverwacht voor hem die keuze van David eigenlijk was. Hoe uniek eigenlijk. Wie zou nou ooit voor hetzelfde kiezen als je zo de kans krijgt om diegene uit de weg te ruimen die jij als je doodsvijand ziet? En juist daarom moet Saul tegen wil en dank herkennen en erkennen wat nu de unieke stijl is die je van een gezalfde van de Heere verwachten mag. Precies het punt waarin hij zelf zo compleet gefaald had. En Saul typeert in onze tekst kort die unieke en bijzondere stijl en houding van David. Tegen alles in wat je eigenlijk van mensen verwacht. En dat brengt mij bij het thema voor de preek vanmiddag. Want het thema dat is: Saul erkent Davids unieke stijl als gezalfde van de Heere. Dat is het thema voor vanmiddag. Saul erkent Davids unieke stijl als gezalfde van de Heere. David was ooit gezalfd, toch bij zijn vader thuis, Bethlehem, Jisai, zijn vader. Mijn broeders en zusters, jongens en meisjes, dat was ondertussen al jaren geleden. Zeker voor schaapherder was hij opgeklommen ondertussen tot een belangrijke generaal in het leger van Saul. Hecht bevriend was hij geraakt met de kroonprins, Jonathan. Hij was zelfs schoonzoon geworden van Saul, want Saul had hem zijn dochter Michal tot vrouw gegeven. Zijn successen op het slagveld waren groot. Zijn populariteit onder het volk groeide maar. Al die tijd bleef hij volstrekt loyaal aan zijn koning en zijn schoonvader Saul. Maar we kennen de geschiedenis. Saul wordt steeds meer verteerd door jaloezie, door argwaan en door haat. Het gaat met Saul zoals het zo vaak helaas met machthebbers in deze wereld gaat, ook vandaag. Het behouden van je machtspositie, dat wordt je grote levensdoel. Niet het welzijn van je volk. En wantrouwen, corruptie, repressie, wreedheid worden de wapens die je steeds meer inzet om aan de macht te blijven. In de tijd van onze tekst is David al tijdenlang een vluchteling. Saul had hem ook al een paar keer bijna te pakken gehad. Steeds had de Heer dat verhinderd. Pas nog, toen Saul David en zijn mannen ingesloten had, nadat ze verraden waren. Maar dan leidt de Heer het zo dat een plotselinge inval van Filistijnse troepen Saul dwingt om eerst weer daar achteraan te gaan. En ondertussen heeft David weer een andere schuilplaats gevonden. Maar ja, ook nu komt Saul daarachter. En dit keer is het in de buurt van Engedi. Nou, dan moet u weten, Engedi, dat is een oase aan de westkant van de Dode Zee. Met een bron die constant voor gezond water zorgt. Je zou die plek niet verwachten daar. Want het ligt echt midden in een groot gebied dat onherbergzaam is, een rotsachtig berglandschap. Met talloos veel holen en spelonken. Die kunnen ook behoorlijk diep zijn en herders gebruiken die nog alles als schaapskooien om 's nachts de kudde in te drijven. Bouwden ze er een muurtje voor. met een goed te bewaken ingang. En er waren heel veel van dat soort plekken daar. Nou, David met zijn mannen had zich in één daarvan verstopt. Saul zit ze weer op de hielen. Met 3000 man elite troepen dit keer. En ze zijn dichtbij. Saul weet niet eens al hoe dicht hij David eigenlijk op de hielen zit. Zelfs zo dicht dat David en zijn mannen Saul letterlijk zelfs op de hielen kunnen kijken. Namelijk wanneer Saul zich even teruggetrokken heeft, want ja, ook een koning moet wel eens nodig. Ook een koning wil in dat geval graag een beetje privacy. En dan moet je dat toch eens een beetje inleven in die positie van David en die mannen daar in die grot. Het leger van Saul hijgt al tijden in je nek. Je hebt je verstopt. En dan tuur je daar strak van de spanning vanuit die donkere spelonk naar de opening. En er komt uitgerekend Saul, helemaal op zijn uppie, jouw verstopplek binnen. Hij kan jullie niet zien. Maar jullie hem wel, tegen het licht. En je ziet hem zijn mantel afleggen. En zijn kleren opsjorren. Op zijn hurken gaan zitten. En dan moet je dus zorgen dat hij je niet hoort. Zijn leger gaat roepen, dat toch buiten vlakbij ergens moet zijn. De spanning dan, misschien ook wel de slappe lach. Nu opeens diegene op de blote billen kijkt. Die zoveel macht en vijandschap tegenover jou vertegenwoordigt. Echt de koning in zijn hemd. En dan nog een ander besef dat heel diep doordringt. Opgewonden en zachtjes fluisteren ze met elkaar. Wat een uitgelezen kans. De Heere levert hun vijand zomaar aan hen uit. Toe David, grijp de kansen door God jou gegeven. En David gaat zachtjes. Hij kruipt, hij sluipt naar Saul toe. Trekt zijn zwaard en... Ja, hij doet niets meer dan voorzichtig een reep stof afsnijden van de mantel die daar ligt. En terug bij zijn mannen moet hij ook gelijk alles op alles zetten om die mannen tegen te houden. Om nu dan maar zelf op Saul af te stormen en hem af te slachten. In vers 8 wordt een uitdrukking gebruikt in het Hebreeuws die echt aangeeft dat David al zijn gezag er tegenaan heeft moeten gooien om die mannen tegen te houden. Hij wil per se niet dat Saul gedood wordt. Op deze manier mag hij niet aan de macht komen. Wil hij ook niet. Met een koningsmoord. Het mag niet. Want het gaat bij deze koning om een gezalfde van de Heer. Het is ook dat argument dat David daarna gebruikt, even later. Als Saul ondertussen klaar is, zich weer netjes heeft aangekleed... In het weinige licht daar niet gelijk opmerkt dat er in feite een stukje stof van zijn mantel ontbreekt. Dat ontdekt Saul pas even later, als hij weer wat verderop is. En opeens een bekende stem achter zich hoort. Mijn heer en koning. En daar staat David. Met een lapje stof te wapperen. Als bewijzen van dat hij zijn zwaard ook heel anders had kunnen gebruiken. En Saul had dan geen enkele kans gehad. Daar staat die man nou, zijn eigen schoonzoon. Die ook niet nalaat om hem daar fijntjes op te wijzen door Saul aan te spreken als vader. De man die hij al zo lang een kopje kleiner had willen maken, die had dat zo pas met hemzelf kunnen doen. En hij heeft het niet gedaan. Niet. Juist dat lapje stof is het harde bewijs hoe David hem bewust gespaard heeft. Nou, en Davids woorden onderstrepen dat dan. David, die zal alle koninklijke eer blijven bewijzen. Die met daden net bewezen heeft wat zijn woorden ook willen beklemtonen. David heeft hem nooit kwaad willen doen. Dat zat tussen de oren van Saul. David heeft altijd willen eerbiedigen dat Saul door de Heere als koning aan Israël gegeven was. En dat het niet David zou zijn die hem het koningschap zou afnemen. En heeft Saul op dat moment misschien toch ook niet even moeten denken. Aan dat moment, alweer jaren geleden, dat hij zelf eens een reep van iemands mantel had afgescheurd. Dat vertelt 1 Samuel 15. Toen hij namelijk Samuel een keer bij de jas had gegrepen. Om hem tegen te houden, bij hem weg te lopen. En toen Samuel boos tegen hem had gezegd: op dezelfde manier zal de Heere nou jouw koningschap voor jou afscheuren, Saul. Want Saul was de grote teleurstelling geworden voor de Heere. En een hoofdstuk later wordt dan ook verteld over de zalving van David in Bethlehem. En David, ja, David is een man naar Gods hart geweest. Zeker dat hij ook een zondig mens was, dat weten we ook allemaal. Dat is op momenten pijnlijk gebleken tijdens zijn lange leven. Maar anders dan Saul kwam David dan toch ook steeds weer tot belijdenis van zijn zonde. Kwam hij tot bekering. En op al zijn echt goede momenten heeft hij echt laten zien dat hij als gezalfde van de Heere ook echt in eigen persoon er een aankondiging van was. Zeg maar een plaatje vooraf van de grote Messias koning die komen zou, die Gods wereld zou komen redden, die Gods volk zou komen redden van de macht van de zonde. Zo'n voorbeeldig moment bij David, waarin hij al iets van de Heer Jezus laat zien, vertelt dus ons hoofdstuk. Dat blijkt bijvoorbeeld al heel duidelijk in zijn reactie op zijn manschappen. Die manschappen die redeneren op deze manier: ja, maar David is toch de Heere die het zo geleid heeft, hè? Dat is niet toevallig. Dat Saul hier zo onverwacht en weerloos binnen ons bereik is gekomen. En nu is het jouw taak, jouw opdracht, David, om deze voorzet van de Heere ook echt in te koppen. Klinkt logisch. Maar David denkt beter na. David valt niet in de fout waarin wij als mensen, ook wij allemaal, makkelijk vallen. Namelijk dat we menen, uit de feiten zoals die zich in ons leven voordoen, zomaar menen te kunnen aflezen wat de Heere dus van ons zou vragen. Of wat hij dus wel zal goedkeuren. Ja maar, zeggen we dan, ja maar, dat is toch echt niet toevallig dat nou juist nu en net op dit moment. Daar heeft de Heere vast een bedoeling mee. En vervolgens menen we ook gelijk die bedoeling te kennen. En je denkt er dan dingen mee te kunnen doen, of ermee te kunnen goedkeuren of te beslissen, waarvan je uit het woord van de Heere kunt weten dat de Heere het afkeurt. Nee, inderdaad, niets is toevallig in het leven. Ja, wel natuurlijk hoe wij de dingen beleven. We maken een heleboel toevallige dingen mee. Dat zou nou net in die spelonk, dat ervaren wij als stom toevallig. Maar David is het met zijn mannen eens dat het dat desondanks niet is. Ja, wel in onze beleving, maar niet van God uit. Saul was inderdaad in hun handen gegeven. Ook Saul moet dat laten teruggeven. Dan zegt hij: de Heere had mij in jouw hand overgeleverd. Vandaar ook zijn verbaasde uitroep in onze tekst. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan. Doe je het er niet, bedoelt hij. Eigenlijk staat er, zie je wel in de Statenvertaling, laat hij die vijand dan op een goede weg gaan. Met andere woorden, wie maakt hem dan niet gelijk een kopje kleiner? Zodat het zeker niet goed met je vijand af zal lopen. God brengt jou toch niet voor niks in die gelegenheid. Maar op die manier, zo rechtstreeks van feiten naar normen redeneren, Daar klopt niets van. Nog sterker, dat is nou iets wat de duivel ons graag ziet doen, broeders en zusters. Dat je in je leven keuzes maakt, waarbij je doet alsof de Heer het zou willen, omdat hij je in zus of zo situatie brengt. Terwijl je daarmee dan toch echt in zult gaan tegen wat de Heer zelf zegt in zijn woord. David die ziet de gebeurtenis, ook deze schijnbare toevalligheid. Hij ziet die in het licht van wat hij weet over de wil van de Heer. Bijvoorbeeld, daar was de Heer duidelijk over geweest, dat het niemand toekomt om zich te vergrijpen aan iemand die door hemzelf gezalfd is. Nooit heeft David tegen Saul gevochten. Het koningschap dat door de Heer in zijn zalving beloofd was, zou de Heer hem echt op zijn eigen tijd moeten geven. Daar mocht David, zo was hij van overtuigd, op geen enkele manier op vooruit grijpen door een koningsmoord en door een staatsgreep. Nee, het was nou juist Saul geweest die de gunst van de Heer en de zegen van de Heer verspeeld had door niet te blijven luisteren naar wat de Heer door zijn profeet hem duidelijk gezegd had. Omdat vond Saul, omdat toch op de omstandigheden in zijn leven hem daar zogenaamd toe dwongen. David doet het anders en beter. Daar zit een belangrijke les in voor ons, broeders en zusters. Een belangrijke les, want ook zomaar, laten we eerlijk zijn, ook zomaar beroepen wij ons op bepaalde feiten of op onverwachte gebeurtenissen of op hoe de tijd waarin wij leven zich nu eenmaal ontwikkelt om te concluderen, zie je nou wel, dus de Heere wil nu toch duidelijk dat ik, nou ja, mijn liefde voor die of die ik tegenkwam, dat is toch niet toevallig. Dus kan ik met hem, kan ik met haar ook best wel verder. Ook al blijft die ander ongeloof volhouden. Er blijft bekering uit. Mijn geaardheid, waar ik toch niet zelf om gevraagd heb. Mijn promotiekansen nu, ja, die wel eigenlijk mijn kerkelijke inzet en kerkgang wat zullen hinderen. Mijn pijnlijke, zware omstandigheden van dit moment, die ik zelf niet meer draaglijk vind. Mijn financiële problemen, die ik binnen de lijntjes van de wet niet opgelost krijg. Het overkomt me toch allemaal niet toevallig. Nee, inderdaad, niets overkomt je toevallig. Maar hoe vaak zijn de feiten en gebeurtenissen in je leven niet juist een beproeving? Een beproeving of je ook nu blijft kiezen vertrouw aan hem en aan zijn woorden. Ook als het je nadeel zal opleveren. Of een schijnbaar geweldige kans of grote liefde of oplossing van een probleem laat mislopen. Van David leren wij om van Gods geopenbaarde wil in zijn woord te redeneren naar wat jou overkomt en wat zich aandient in je leven. En niet andersom. En David bleef overeind in die verzoeking om zelf vooruit te grijpen op wat de Heer hem op zijn tijd en zijn manier geven moest. En daarin is David ook echt zo'n mooie aankondiging. Zo'n beeld van de Heer Jezus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Denk aan de Heer Jezus in de woestijn toen de Satan naar hem toe kwam. En zich daar in de woestijn niet liet verleiden om de schijnbaar gemakkelijke weg te gaan om koning te worden van deze wereld, zonder daarvoor die zware weg van lijden te gaan. En steeds weer weerstond de Heere Jezus dan Satans verleidingen. Die ze nog met uit de verband gerukte teksten van de Bijbel durfde te schermen ook. Maar steeds weer verweert de Heer Jezus dan met beroep op woorden van zijn vader in de Heilige Schrift. David heeft hierin dus nou echt goed gehandeld. En daarom viel het Saul ook zo op. Saul is echt verbaasd. We lazen het. Wie doet nou zo? Dat is de toon van onze tekst. Wie doet nou zo? Nou, een trouwe gezalfde van de Heere, die doet zo. Die heeft zo'n stijl van denken, van leven en van kiezen. Een unieke messiaanse stijl. David die had bar veel reden om te klagen over wat Saul hem allemaal had aangedaan. Hij wrijft Saul dat ook in. Met alle nodige respect, maar toch. Ook om Saul nog tot bezinning te brengen. Luister toch niet, zegt David, naar al diegenen die u steeds weer tegen mij opstoken. Laat de Heere nou maar eerlijk oordelen over mijn houding naar u toe. En over uw houding naar mij toe. Laat de Heere het kwaad wreken. Want David zal het niet doen. Niet zelf. En ziet Saul nu nog niet in hoe oneerlijk en hoe onnodig zijn bloeddorstige klopjacht op David was. David van wie hij nog nooit wat te vrezen had gehad. Die goed voor hem was geweest. Die zo ongevaarlijk was als een dooie hond of een enkele vlo. Zo zegt David met wat overdrijvende beeldspraak. En dan haalt David een toen kennelijk bekend spreekwoord aan. Uit de goddeloze komt de goddeloosheid voort. Nou, Saul. Nou, welke goddeloosheid, welke wandaad weet Saul dan van David op te noemen? En als Saul vervolgens dat spreekwoord eens op zichzelf toepast? Is zijn onrechtvaardige jacht op David niet een slechte daad die hem tot bezinning moet brengen over zichzelf? Die moet denken, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Nog wel een gezalfde van de Heere. En nee, verdrietig genoeg, het heeft Saul niet tot bekering kunnen brengen. Zeker Saul moet royaal toegeven, we lazen het, hij kan er niks tegen inbrengen. En hoe diep geëmotioneerd hij ook moet toegeven nu, dat David's stijl pijnlijk anders is en rechtvaardiger is dan die van hemzelf. Hij is nog steeds iemand die hij als vijand ziet, niet zou laten wegkomen als hij de kans zou krijgen om met hem af te rekenen. En Saul kan er niet onderuit, hoorden we het van hem. David zal koning worden, hij wil het eigenlijk ook wel. En de enige vraag waar hij nog mee bezig is op dat moment, is de vraag, ja, en zal David nou straks zijn eigen familie niet gaan uitroeien, de familie van Saul, zoals in die tijd zo vaak gebeurde, wanneer het ene koningshuis het andere verving? Dus Saul had nog niet echt door hoe anders David was dan hij. Maar dan is David ook niet te beroerd om dan Saul nog maar eens nadrukkelijk te beloven dat hij dat niet zou doen. Hij bekrachtigt het met een eed, zoals hij trouwens ook al eerder bij Jonathan had gedaan. En dan gaan die twee uit elkaar, we lazen het. Niet dat David gerustgesteld is, hij gaat ook niet met Saul mee naar huis. En terecht, lees maar door in de Bijbel, twee hoofdstukken verder, zit Saul alweer achter David aan. Emoties en mooie woorden op het moment genoeg bij Saul. Maar echte bekering, ho maar. Ja, een bijzondere geschiedenis vertelt 1 Samuel 24 ons broeders en zusters, jongens en meisjes. David die laat zien hoe anders hij tegen het koningschap aankijkt en tegen recht en gerechtigheid aankijkt en tegen het benutten van je zogenaamde kansen. Heel anders dan in deze wereld vaak als normaal geldt. Dat heeft Saul heel terecht als heel opvallend, als heel verrassend ervaren. Hij moet het tot zijn eigen beschaming herkennen en ook erkennen als echt de messiaanse stijl van de Heere. Zoals die bij David hoort. Typisch het messiaanse koningschap. Dat bedoeld is om Gods volk op de goede weg te houden. Steeds ook weer op de goede weg te brengen. De weg naar die grote dag. Dat heel deze wereld eindelijk van alle onrecht en alle onmacht en alle strijd bevrijd zal zijn. Wanneer de zonde voorgoed voorbij zal zijn. David liet op dat moment al iets zien van die grote koning die dat allemaal voor elkaar gaat krijgen. Die dat echt in de overtreffende trap zal gaan doen. De koning tegen wie ook David heel eerbiedig in zijn psalm Heer zegt. Christus. Christus die in de verzoekingen van de Satan overeind bleef. Christus. Die zoals Petrus zo mooi schrijft in zijn eerste brief, die als hij gehoond werd, zelf niet hoonde. Die als hij leed, nooit dreigde. Die het oordeel overliet aan hem die rechtvaardig oordeelt. De Heere God, broeders en zusters, heeft David gebruikt om zijn volk, kun je zeggen, meer besef bij te brengen van wat voor soort koningschap Gods volk en Gods wereld eigenlijk nodig heeft. En ook ontvangen zal. Een rechtvaardig koningschap. Een koningschap waarbij het niet draait om macht en geweld. Een koningschap dat een wereld en een wereldrijk zal opleveren. Dat helemaal op liefde en vrede en recht gebouwd zal zijn. Omdat onze zonde daar geen toegang meer zal hebben. Oh, wat troost is dat als je erover nadenkt, broeders en zusters. Wat een troost. Als we kijken, ook wie vandaag in de wereld van ons aan de macht zijn. En naar hoe ze die macht vestigen en gebruiken en handhaven. Wat een troost in deze wereld als we afgelopen week naar die drie mannetjes moesten kijken op een rijtje. Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Poetin. Wat een grootspraak. Wat een machtsvertoon. Maar wat machteloos uiteindelijk. Want er is hoop voor de wereld van vandaag. Voor ons die vaak met ontzetting zien op het ogenblik hoe vaak regeringen en machthebbers falen, ook in ons eigen kleine landje. Om machtig, om problemen echt op te lossen, gezamenlijk aan te pakken. Vaak zelfs problemen alleen maar groter maken. Onderweg mensen in het ongeluk storten. Maar de toekomst is niet aan machthebbers met de stijl van Saul. Maar aan hem. Die op een volmaakte manier bewijst wat David op zijn allerbeste momenten af en toe mocht laten zien. In die messiaanse stijl van regeren en van reageren. Helemaal gericht op de gehoorzaamheid aan God en zijn woord. Gedragen door vertrouwen op wat de Heere beloofd heeft. Onze hoop richt zich op hem die voor ons gekomen is. Voor mensen dus, zo schrijft Paulus het later in Romeinen 5, voor mensen die zelf notabene allemaal ooit vijanden waren. Die allemaal mee schuld dragen aan zijn onrechtvaardige kruisdood. Maar juist op die manier, als vernederde koning die de lode last draagt van onze zonde, juist op die manier heeft hij ons laten gaan. Ja, als we maar van hem zijn. Niet langer zijn vijanden, maar als zijn eigen geliefde, broers en zussen. Hij heeft al Gods kinderen op de goede weg gebracht. De weg naar zijn koninkrijk toe. En David die leerde ons met zijn psalm 2 over deze tot koning gezalfde zoon van God zingen. We eindigen straks de dienst ermee. Dien de Heere met vrezen. Verheug u met huiver. Kus de zoon. Opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toren even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Amen.